De vorige maand beleefde Klaasje een feestelijke manier om te midden van de gemeente haar 90ste verjaardag te beleven. En ze zei het heel uitdrukkelijk, ik wil geen feestdienst ter ere van mijzelf, maar het werd het een beetje wel. Omdat het de perfecte kapstok opleverde om het visserscollectief op volle oorlogssterkte in de dienst te hebben. Zo gaan die dingen. Een volle zaal, veel vrolijkheid en een preek van een dominees kleinzoon die, hoewel ongeschoold, puur en met humor ons trakteerde op een overweging. Ik maakte hem ter plekke niet mee, want ik was in Heerenveen op dat moment. Maar in de week daarop volgend heb ik de geluidsopname van die dienst beluisterd, terwijl ik bezig was om de nieuwe bank in te smeren met van die beschermzooi. Nou. Die preek bleef er ook wel plakken en dat zijn dan ook de betere preken. Het verhaal van Jozef was voor Gerard de rode draad. Hè? Hij was zo goed om ons mee te nemen in het verhaal en uiteindelijk het verhaal zijn werk te laten doen. Persoonlijk was ik erg geraakt door de put-episode, noem ik het maar even. Het stukje waarin hij het heeft over Jozef in de put. Blijkbaar hoorde ik ook iets aan Gerard, waarin ik dacht, hier resoneert iets meer dan alleen het lollige verhaal. Totdat je hoort dat het verhaal existentieel wordt in het licht van gebeurtenissen bij een plas in de buurt van Wijnjewoude, hè, met familie van Gerard. Wij leven in de 40 dagen tijd, bedacht ik me. Een tijd van bezinning en een tijd van contemplatie, beschouwen, nadenken, een beetje mediteren. Misschien voor een deel vasten door minder uitbundig te eten en te drinken, goed voor je vrouw te zorgen. Maar in ieder geval stil te staan bij de weg die Christus gaat, richting een heuvel even buiten Jeruzalem. Heuvel bekend van de terechtstellingen van opstandelingen en misdadigers onder het Romeinse regime. Die beide verhalen van Gerards en Jozef en lijdenstijd Jezus zijn op elkaar te leggen. En dan zie je een aantal hele verrassende zaken die ik heel graag met jullie wil delen. Want hoewel de Bijbel voor mij voluit een mensenboek is, ontkom ook ik niet aan de ontdekking dat dat mensenwerk waarmee die Bijbel gevuld is, omgeven is van een onzichtbare, soms zelfs zichtbare hand die ons een mysterion, het Griekse woord voor mysterie, aanreikt. En eigenlijk dwars door de verhalen heen ons zicht geeft op een werkelijkheid die ons plaatst voor een spiegel vol raadselen uiteindelijk om met Paulus te spreken. Maar dan nog ons wel treft in geraakt zijn door dat wat woorden niet kunnen bevatten. Ik heb het jullie proberen te laten zien bij David en Jonathan. Hè, toen ik dat verhaal legde op de ontmoeting tussen Jezus en zijn discipelen. Het afleggen van het koningschap en het geven aan Petrus, die overdracht van die mantel en de wapenrusting. Maar je ziet het ook in de profetieën. Als je hoort dat Cyrus onderweg is om Nebukadnezar zeg maar een kopje kleiner te maken en daarmee Israël gelegenheid te geven om terug te gaan naar Israël. En min of meer bevrijd het leven weer op te pakken in betrekkelijke vrijheid. Dan is Cyrus eigenlijk ook een typos, een voorafschaduwing van Jezus. Maar je ziet het ook in het verhaal van Jozef. Nog even terug naar het verhaal van Gerard. Jozef, de oogappel van vader Jacob, zoon van de vrouw die hij in eerste instantie op het oog had. Of voor die heel hard heeft moeten werken, zegt Gerard dan. Als je zo naar de ogen wordt gekeken, kan het niet uitblijven of je wekt de jaloezie van je broers. Dan komt de dag dat Jozef wordt uitgezonden naar zijn broers. Hij komt aan als een prins. Hè? Een vreemde zou hem onmiddellijk herkennen als iemand van grote afkomst met die bijzondere mantel van hem. Een koningsmantel in oud-testamentische exegese. Die mantel wordt hem afgerukt. Hij wordt in de put gegooid. Handelaren nemen hem mee naar Egypte, waar hij als slaaf zal worden verkocht en door list en bedrog uiteindelijk in de gevangenis belandt. Dan roept de farao hem in die situatie naar het hof, wordt Jozef niet alleen bevrijd uit gevangenschap, maar wordt hij ook verhoogd. Ontvangt hij de naam boven alle naam en wordt de rechterhand van de farao geplaatst, heerst over het land. Meer nog, in die status is hij bij machten om zijn volk niet alleen te bevrijden uit een gewisse dood door verhongering, maar ontvangen ze ook een plaats, Gozen geheten, in wat je met recht een paradijselijke omgeving mag noemen. En is die borg voor een veilige en welvarende toekomst voor zijn mensen. Maar wie al een beetje meegeluisterd heeft, die snapt direct waarom in de theologie Jozef een typos van Christus wordt genoemd. Niet zonder reden. Het levensverhaal van Jozef is doortrokken van messiaanse trekken, zou je kunnen zeggen. En je zou het een voorafschaduwing van het levensverhaal van de Messias kunnen noemen. De Messias, inderdaad. Je moet het zien en willen zien. Komt ook Jezus van Nazareth niet als koningskind naar de aarde? Zijn het niet de herders en de wijzen die hem herkennen als de beloofde koning der Joden? Zijn het niet Simeon en Hanna die in dat kind dat ter voordracht wordt ingebracht in de tempel, uiteindelijk de lange belofte aan Israël zien dat de koning der Joden in aantocht is? Zijn niet de ster, de lofzang van de engelen, de geschenken van de wijzen, de koningsmantel waarmee die zijn intocht in de wereld markeert? Zo komt ook hij naar dezelfde velden van Efrata en gezonden van de vader zoekt hij contact te leggen. Om afgewezen te worden, zegt het Johannes Evangelie, hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Zoals Jozef, die wordt afgewezen, want ontkent in zijn rol als broer, wordt ook Jezus afgewezen. Heel in bijzonder als Jezus in gesprek is met de leden van het Sanhedrin en de schriftgeleerden, een soort vanzelfde ergernis zichtbaar wordt als die er ook is tussen Jozef en zijn broers. Met name in de zogenaamde twistgesprekken waarin Jezus de schriftgeleerden tot op het bot treitert met zijn weerwoord in dilemma's die hem worden voorgelegd. Toen ik dat zinnetje opschreef, dacht ik ogenblikkelijk aan het verhaal van die vrouw die wordt aangebracht, opgebracht. We hebben haar betrapt op overspel. Nou, kom maar op. Het gaat daar niet om recht doen aan de wet. Het gaat erom Jezus in de val te laten lopen. En vervolgens confronteert Jezus de wetsdienaren met hun eigen recht van spreken. En dat levert op dat de oudste van het stel met het meeste gezag als eerste kruipt en de rest met de staart tussen de benen ook de aftocht maar blaast. Kleine anekdote. Heel veel jaar geleden was ik in Delfzijl en er was een stel en dat stel dat wilde na een aantal jaren van samenwonen heel graag trouwen. En ze meldden zich bij de kerkenraad van Delfzijl en die zeiden, ja, het is heel aannemelijk dat jullie seksuele omgang hebben gehad. Het levert op dat je gewoon niet meer de zegen kunt ontvangen in een eredienst. En daarop kwamen ze bij mij en ik was er zo door aangedaan dat ik zei, nou, ik ga die dienst niet automatisch direct maar overdoen, maar ik ga eerst proberen om die raad op andere gedachten te brengen. En ik had net dit stukje van die overspelige vrouw gelezen. Dus ik heb een keurige brief geschreven. In die brief een beroep gedaan op de pakken boter bij de mannenbroeders op hun hoofd. En ik kreeg er een briefje op terug. Uw impertinente en buitensporige brief ontvangen en gedeponeerd. Toen stond ik op een zwarte lijst en niet meer. Dus bij Jezus liep het anders af. Reken maar dat dat nagesprek over die handeling van Jezus niet ging over de wijze les die ze kregen, zoals er ook over mijn brief niet zo gesproken zal zijn, met de spiegel waarin ze zojuist werden uitgenodigd om in te kijken. Het zal vooral zijn gegaan om de ongehoordheid van zijn gezagsaanspraak. Wie denkt hij wel dat hij is, Bertje Weigers? Er was steeds geen spijt van. Ik heb die dienst uiteindelijk gedaan en dat was een hele mooie dienst. Ze zijn nog bij elkaar, kun je nagaan. Die ergernis bereikt een kookpunt wanneer Jezus een verlamde de zonde vergeeft. En ten bewijze van de macht dat te mogen, zonde vergeven, geneest Jezus die man. Dan is niet de genezing het struikelblok, maar de aanname dat hij in naam van de Vader, Yahweh, bevrijder God, uit diens naam en op diens gezag dit gedaan zou hebben. Alsof hij zeg maar zegt, jullie hebben voor mij, Zoon van God, Messias, te buigen. Dan plaatst Jezus zich direct naast Jozef in zijn relatie tot de broers, zijn aanspraak op een bijzondere plek in hun leven. Een toekomst waarin hij hun zijn dromen vertelt. Waarin zij geacht worden om uiteindelijk een diepe buiging te maken voor die ene broer. Zoals Jezus ook zegt, mijn koninkrijk is niet van deze aarde, maar het koninkrijk dat jullie hopen en verwachten. Koninkrijk waarin ik zal regeren, het andere rijk. Het is tegelijkertijd ook zo vreselijk herkenbaar. Jezus die de ergernis oproept van die farizeeën en schriftgeleerden. Die met zo'n helder beeld kijken naar de Messias, verdoeld aan dit beeld. Dat is het beeld van een volwassen man die uit de hemel neerdaalt met bazuingeschal. En voor iedereen in het volk onweerlegbaar duidelijk maakt. Dit is de Messias. Zo komt hij met glorie en luister. En zo'n kind geboren uit dit soort eenvoudige ouders met zo'n ongelooflijke aanspraak, dat is blasfemie. Zo herkenbaar. Mensen die recht van spreken hebben om met gezag samen te claimen, het zijn vaak mensen die je irriteren. Ik herinner me, dat is een beetje een uitstapje, maar het verduidelijkt wel die ergerniswekkende opstelling van Jozef en Jezus. De studie op het seminarium hadden we een studie te maken van Johannes Elias Vijzer. Hij geldt als de grondlegger van het Nederlands baptisme. Dat is niet helemaal terecht, omdat de wordingsgeschiedenis van onze kleine geloofsgemeenschap minstens twee stromen kent. Een stroming vanuit Oost-Friesland en eentje via Engeland, Amsterdam naar Friesland. Maar goed, for the sake of argument, Johannes Elias Vijzer. Ik was geneigd om zo'n man direct een beetje een soort van heldenstatus toe te kennen als student. Als je de man beter leert kennen, dan is niets minder waar. De man was een regelrechte, principiële, pain in the ass, maar surkous. Gewoon een beetje netjes vanaf de kansel. Geen tact, geen diplomatie, maar volstrekt overtuigd van zijn eigen inzichten. Recht toe, recht aan, staan voor wie je bent en wat je gelooft. Hij zocht een gemeenschap van heiligen of geen gemeenschap. Avondmaal bedien je aan mensen die snappen waar die uitnodiging vandaan komt. En je kind ten doop houden uit een soort van wat zullen de buren anders wel niet zeggen. In plaats van een verlangen voor je kind om deel te zijn van een broederschap die heel de aarde omsluit. Nee, zonder eigen belijdenis, een beleden geloof dat Jezus is de Christus, heeft zo'n handeling op voorhand geen zin. Zo staat hij daar als een onverzettelijke bedweter tegenover zijn eigen kerkenraad en kon de laan uit. Het werd het begin van ons verhaal als Nederlandse baptisten, vooruitgegaan door een man die niet anders kon dan staan voor zijn eigen overtuiging. Het zijn niet de grijze muizen, zeg maar, maar het zijn de Maarten Luthers, twee keer. De Esters, de Greta Thunbergs wat mij betreft. Mensen die ergernis opwekken met hun verhaal en hun grote claims op hun boodschap die ons in de weg zitten. Of uitdagen om ofwel iemand de bons te geven ofwel te omarmen als iemand met zeggenschap in ons persoonlijk leven. Het gebeurt met Jozef, het gebeurt met Jezus. Zijn aanspraak op de bijzondere relatie met de Vader zal Jezus duur komen te staan. Zoals de broers van Jozef, zo beraden ook de mensen van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, een plan om van hem af te komen. De put van Jozef wordt het Gethsemane voor Jezus. De verscheuring van de mantel van Jozef wordt de verscheuring van het kleed van Jezus wanneer aan zijn voeten soldaten dobbelen om zijn bebloede mantel. Als slaaf wordt Jozef afgevoerd, als slaaf misdadigers wordt Jezus weggezet. Jozef belandt in Egypte. Egypte is voor Israël altijd het rijk geweest van de duisternis en de verblijfplaats van de dood. Wanneer we zoeken naar een beeld voor de reis van Jozef naar Egypte, komen we uit bij de reis naar het dodenrijk. Voor vader Jacob letterlijk, wanneer hij de bebloede mantel van zijn zoon in handen houdt en iets anders kan bedenken dan dat zijn zoon, zijn geliefde, hoort naar hem, niet meer leeft. Diezelfde weg gaat Jezus. Zijn moeder, de leerlingen, de getrouwen, ze blijven achter met die verdobbelde kledingstukken en het ontzielde lichaam van hun zoon, vriend en leidsman. Jozef legt de weg af naar gevangenschap. De kerker is de plaats van het graf, zoals Jezus in de hof van Jozef van Arimathea een rustplaats vindt. Maar zoals Jozef wordt geroepen door de farao, wordt ook Jezus geroepen door de vader die het Eli, Eli, lama sabachthani niet onbeantwoord laat. Voor Jozef schuift de kerkerdeur opzij. Wordt hij bekleed met koninklijke pracht en macht, neemt hij plaats aan de rechterzijde van de farao en wordt zo voorspraak voor zijn mensen. Zoals Jezus verheerlijkt en verhoogd plaatsneemt ter rechterhand van de Vader, waar hij voorspraak wordt bij de Vader voor zijn mensen. Wat bijzonder is, is dat deze beide levensverhalen getuigenis afleggen van een weg die langs smaad en onterechte, want onschuldige veroordeling tot de dood, leidt tot leven zonder weerga. Tot de ontsluiting voor het paradijselijke herstel van wat verloren ging in de hof van Eden. Twee verhalen van twee mensen die in termen van tijd te ver van elkaar verwijderd zijn om ook maar in de verste verte een connectie te kunnen hebben, maar samen een tipje oplichten van de sluier die hangt over het koninkrijk der hemelen. Terecht om met Paulus te spreken een spiegel vol raadselen om in te zien, maar desondanks voor onze ogen ontvouwd, roepen we vandaag elkaar op om niet degene te zijn die Jacobus op het oog heeft, als die wijst op hen die zichzelf in de spiegel bezien, zich omdraaien en terstond vergeten zijn van wie ze er eentje zijn. Wij zijn van hem, wiens almacht de geschiedenis omvat, die niet zal toestaan dat uw voet wankelt, die sluimert nog slaapt, onze bewaarder tot voorbij de dood, het dwars doorheen naar het leven, zijn wij van hem. Amen.